Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tineke Plat podcast. Ik ben heel erg blij vandaag, want ik ga weer een van mijn favoriete dingen doen. Ik heb namelijk iemand bij mij in de aflevering vandaag. Dat is Carolien Wijsman. Carolien die is vorig jaar in mei, juni bij mij ingestapt en met mij op retreat geweest samen met een groep met artsen. Ja, inmiddels, nou ja, we zijn nu pakken beet 9 maanden verder. En ja, nu was het moment om eens met haar in gesprek te gaan, om te kijken van hoe gaat het nu? En Carolien die was voordat ze bij mij instapte werkzaam als internist. En daar gaat ze zo meteen alles over vertellen, hoe dat allemaal gelopen is. En ja, inmiddels is de baan opgezegd. Eigenlijk is dat al heel snel gegaan, maar daar ga ik nog even niks over verklappen, over het moment waarop dat inzicht kwam. En is ze eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen? En ja, ik vind dat zelf een heel inspirerend transformatieverhaal. En daarom heb ik haar uitgenodigd om hier vandaag over te komen vertellen. Ja, en dan nu begin ik even, Carolien, met de vraag. Ja, ik heb altijd best wel veel moeite om mensen in mijn podcast te krijgen. En dat heeft toch wel te maken met, en dat is dan met name bij de artsen die ik geholpen heb. Ik help natuurlijk inmiddels ook andere mensen, maar toen jij bij mij instapte, waren het echt alleen maar artsen. En ja, de laatste keer dat ik een interview heb gehad met een arts, dat is echt al een hele tijd geleden. Jij bent nu eigenlijk de eerste die heeft gezegd, ik wil dat wel. Ik ben wel even benieuwd hoe jij hier naar kijkt, want daar zit toch heel veel schaamte en taboe op, hè, om zomaar als arts een andere weg in te slaan, of dat nou binnen of buiten het vak is. En wat maakt nou dat jij toch zegt van ja, maar ik wil daar toch wel over gaan spreken?
Nou, allereerst vind ik het superleuk dat ik wat mag vertellen over ja, mijn eigen transformatie of traject dat ik met jou heb doorlopen. Ja, ik zei net al even tegen je, dus dit is toch een beetje buiten mijn comfortzone. Dat had ik, denk ik, voordat ik het coachingstraject bij jou heb gedaan, ja, had ik zo'n interview denk ik niet snel gedaan. En juist daarom is het nu de tijd om het wel te doen. Omdat ja, ik heb geleerd dat dat wat je meemaakt en waar je voor kiest, ja, dat ook mooi is als je dat met anderen kan delen.
Ja. Maar waarom denk jij dat daar toch veel schaamte op zit? Dat mensen dat moeilijk vinden om daar, met name natuurlijk binnen het artsenvak, maar ik zie het ook in andere sectoren, bijvoorbeeld in de advocatuur of de wat specifiekere beroepen, waar je natuurlijk lang naartoe hebt moeten werken. Waarom denk je dat, dat veel mensen er moeite hebben om hier openlijk over te spreken?
Nou, het is, kijk, heel, zeg maar in ons vak is het toch wel zo dat je baan is niet alleen maar een baan, hè? Dat is ook een beetje je leven of je the way of life. Dat is een keuze die je al vroeg maakt als je, nou ja, de studie geneeskunde en dan hè, een eventuele vervolgopleiding, dat is echt een beetje, ja, zo'n roeping, daar ben je lang voor aan het werk. En als je er eenmaal in zit, ja, dan is het heel, ja, logisch dat je dat gewoon de rest van je leven gaat doen. En de meeste mensen doen dat ook. En als je dan daaruit wil stappen, dan voelt het toch een beetje alsof je uit de groep gaat, hè? Alsof je, ja, iets doet wat niet van je verwacht wordt. En ik denk dat dat samen met de karaktertrekken van artsen in het algemeen maakt dat dat iets is wat toch, ja, niet heel, heel normaal wordt gevonden. En dat dat ook een beetje maakt dat het over hebben lastig is.
Ja.
Of kan zijn. Ja,
ja,
dat herken ik ook zeker wel. Ja.
Ja. Ja, en dat des te mooier dat jij dat toch vandaag doet. En je zegt het ook eerlijk, hè? Het is buiten je comfortzone, maar je doet het toch. Dus ja, ik denk ook dat je daarin een heel mooi voorbeeld bent, ook weer voor anderen. Want ik vind het zelf heel belangrijk om hier zo open mogelijk over te zijn. Dus ja, bij deze draag jij daar ook aan bij. Ja, kan je me iets vertellen over, of kan je ons als luisteraars iets vertellen over het moment voordat jij bij mij in contact kwam? Hoe ging het toen met je?
Ja, niet zo goed. En dat is ook de reden dat ik jou ben gaan zoeken en heb gevonden. Hoe het was, is wij zijn die zomer daarvoor ja, verhuisd. Ik was toen klaar met mijn opleiding tot internist. En nou, de banenmarkt was zo dat het echt best lastig was om dan een baan te vinden. Dus daar was ik al een hele tijd mee bezig. En het was gelukt. Ik had een baan gevonden aan de andere kant van het land. Hele, ja, voor onze beroepsgroep begrip een heel goede baan. Ik had voor 2 jaar een tijdelijke baan als chef de kliniek, zoals dat heet. En toen, ik had op zich wel altijd al wel zin om meer buiten te gaan wonen, buiten de Randstad. Dus nou, mijn man wilde dat ook wel. Dus wij zijn toen met het gezin verhuisd. Dus ik had er ontzettend veel zin in. Een nieuwe fase in mijn leven. En nou, zodoende was ik lekker aan de slag gegaan in mijn nieuwe baan. Met veel verwachtingen. En Aldoende merkte ik dat ik het wel heel zwaar vond. Nou, het ging een beetje met ups en downs. Het lukte wel, maar ik vond het ja, echt heel hard werken. En de balans tussen werk en privé, die was eigenlijk niet goed. En naarmate de tijd vorderde in dat eerste jaar, ja, merkte ik dat ik gewoon steeds meer gespannen raakte en vermoeid. En dat ik dacht, ja, dit voelt gewoon niet goed. En ja, ik dacht ook, ja, je moet doorzetten. Hè? Een baan als jonge klaren, dat weet iedereen. Dat is gewoon in het begin zwaar en wennen. Dus dat heb ik ook een tijd zo geprobeerd en gedacht van, nou, het wordt wel beter. Maar ja, het bleef knagen en ook de twijfel groeide van, ja, als dit is wat ik de rest van mijn leven moet gaan doen, ja, dat wilde ik niet. Maar dat vond ik ook een hele enge gedachte, want wat dan, hè? Als je die twijfel krijgt, dan wordt het ineens heel spannend. Omdat er eigenlijk niet echt een heel erg goed alternatief is. Want dit is de baan waar je voor bent opgeleid. Dus dat, ja, toen dat eenmaal, dat gevoel begon te groeien, toen dacht ik, ja, daar moet ik echt wat mee doen. En zo ben ik bij jou terechtgekomen.
Ja, hey, en wat was er dan dat het zo zwaar maakte? Wat maakte dat je dacht, als ik dit tot mijn pensioen moet blijven doen, dat gaat het niet worden?
Nou ja, enerzijds, ja, gewoon de uren, hè, die je aan het werk moet besteden. Dus ik was eigenlijk, ja, gewoon, ik werkte 36 uur. Dus dat is part-time. Maar daarbij kwamen dan nog de diensten, de vergaderingen. En ook het tempo van werken lag zo hoog dat ik, ja, dat ik eigenlijk als ik thuis kwam, was ik gewoon echt helemaal op. En dan wilde ik eigenlijk, ja, de tijd aan mijn gezin besteden. Maar daar was ik eigenlijk al te moe voor. Het voelde echt heel beklemmend. Hè? Dus het idee dat er gewoon eigenlijk al te weinig tijd was voor mijn gezin, maar laat staan voor mezelf. Ja, dat vond ik echt een heel, heel beklemmend gevoel.
En het helpen van de mensen, want dat is natuurlijk vaak waarom veel mensen arts worden of überhaupt in de zorg gaan werken, maar ook in andere sectoren natuurlijk. We willen graag mensen helpen. Was dat wel iets waarvan je voelde van, ja, dat is wat ik wel mooi vind of leuk vind, dat wil ik behouden? Of had je daar ook je twijfels over?
Nee, nee, eigenlijk vond ik dat stuk van mijn werk ook echt het allerleukste. Ja, in de spreekkamer, wat in de spreekkamer gebeurde, daar ben ik arts voor. En dat voelt ook nog steeds zo. Ja, dat wil ik absoluut blijven doen.
Ja, ja. Oké, dus je zei net, op een gegeven moment voelde je van, oh jee, ik heb twijfel. En dan komt natuurlijk ook direct de angst, hè, van, oh jee, wat betekent dat dan? Maar je hebt daar wel wat mee gedaan, want je hebt hulp gezocht. Hè? Heel veel mensen blijven natuurlijk, die voelen wel van, dit is het niet. Of het moet anders. Maar die blijven toch maar gewoon doorgaan. Wat maakte dan dat jij toch dacht van, ja, maar ik moet hier echt wat mee?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was wel echt noodzaak. Omdat ik voelde dat als ik zo door was gegaan, dat ik misschien ook wel overspannen of een burn-out had gekregen. En ik denk ook dat ik eerder in mijn carrière ook wel periodes heb gehad dat ik ook wel twijfelde. Maar omdat het toen allemaal wel lukte en prima ging, heb ik toen ook geen hulp gezocht, hè? Dus het was nu meer dat ik dacht, ja, als ik zo doorga, dan ga ik er misschien wel aan onderdoor. En
Ja.
dat was echt een alarmsignaal. Dat ik
Ja.
dacht, ja, ik voel me echt overspannen. Hè, ik was gewoon niet meer in staat om te genieten van de dingen die ik leuk vond. Omdat ik, ja, omdat het al toch al best slecht met mij ging in die zin.
Ja.
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 Ja. Hey, en dit hoor ik natuurlijk vaker. Hè? Het, helaas is het zo dat het vaak op dit punt moet komen. Of overal verder. Hè? Dat mensen echt wel burn-out zijn. Voordat ze ergens aan de bel trekken. Hoe kan dat, denk je? Denk je dat het ook mogelijk zou zijn om eerder al bij jezelf te signaleren van, hey, nou, ik vind hier eigenlijk niet meer helemaal zo leuk. Ik voel me verder nog prima. Maar laat ik eens kijken of er ook andere opties zijn. Hoe kan het, denk je, dat we zo lang doorgaan tot het eigenlijk inderdaad een alarmsignaal wordt?
Je kan iets voelen, maar vervolgens wat er gebeurt, en dat herken ik in ieder geval bij mezelf ook. Je gaat niet meteen bij elk gevoel van onvrede dat je hebt denken, het moet anders. Hè? Dan heel veel, ik denk dat er heel vaak ook gewoon rationele gedachten dan komen van, ja, maar hè, dat hoort erbij, of het is tijdelijk, of straks wordt het beter, of dit is nou eenmaal een fase waar ik in zit. Hè? En zo kan je op die manier toch dat gevoel weer eventjes van je afzetten en doorgaan op basis van rationele argumenten.
Ja.
En dat is op zich ook niet slecht per se, denk ik. Maar wat wij over het algemeen onvoldoende doen, denk ik, is gewoon luisteren naar ons gevoel. En dat hebben, tenminste, ik heb dat nooit heel goed geleerd. Ik ben toch ook een denkend wezen. Heel veel bezig met wat ik allemaal denk en gedachten die door me heen gaan. Maar het gevaar is dat je daarmee je gevoelens te lang opzij zet.
Ja.
En er dus niet genoeg naar luistert.
Ja.
Ja. En ik denk, als je een burn-out hebt, dan is dat wel echt een signaal van je lichaam om te zeggen, er is iets nu niet goed.
Ja.
Daar moet je wat mee. En zodoende ben ik ook heel blij dat ik uiteindelijk wel naar mijn gevoel heb geluisterd. Maar inderdaad, liefst had je dat misschien nog eerder gedaan. Ja.
Ja. Hey, en wat deed je dan besluiten om bij mij in te stappen? Want ik weet nog dat je volgens mij zei, je zag mij steeds op LinkedIn voorbij komen. En op een gegeven moment, wat ik altijd doe, is dat je dan gewoon bij mij gratis kan kennismaken. Dus dat hebben we gedaan. Ik herinner me dat niet meer exact hoor. Maar ja, wat deed dat met jou en wat deed jou toen besluiten om te zeggen, ja, ik ga ervoor?
Ja, dus op een gegeven moment liep ik vast of voelde ik dat ik richting een burn-out ging. En toen dacht ik wil hier wat mee. En jij kwam inderdaad steeds voorbij. En dat heb ik op een gegeven moment als een teken beschouwd om de stoute schoenen aan te trekken en je te benaderen. En toen hebben we een gesprek gehad. En heel eerlijk gezegd, Tineke, heb ik gewoon gezegd, toen we ons gesprek hadden gehad, het voelde gewoon goed. En ik had het idee, ik vertrouw je, ik voel een klik met jou. Ik heb het idee dat je me kan gaan helpen. En dat is de reden dat ik toen met jou dat traject in ben gegaan.
Ja, wat mooi. Dus eigenlijk zeg je dat je daarin al begonnen was met het luisteren naar je gevoel.
Ja,
ja,
inderdaad.
ja, mooi. Nou ja, en toen het eerste onderdeel bij mij is altijd de retreat. Hè? Dat zit altijd aan het begin. Ja, daar gingen we naartoe met een groep. En vertel maar eens even wat daar gebeurde.
Ja, we zijn dus met een groep artsen samen de diepte ingegaan. De spiegel voorgehouden, naar jezelf kijken. Ik heb heel veel geleerd over wat de patronen zijn bij mij die maken dat ik de keuzes in mijn leven maak of heb gemaakt zoals ik ze heb gemaakt. Die retreat heeft me vooral de kans gegeven om echt even helemaal stil te staan en helemaal op mezelf te richten. Naar binnen te keren en zeggen van hoe gaat het nu echt met me? En wat voel ik nou precies? Wat wil ik? Wat wil ik niet? Dus daar is toen in die paar dagen ontzettend veel gebeurd. En wat ook extra leuk was, was dat we het natuurlijk met een groep artsen samen deden. En je daardoor heel veel herkenning bij elkaar vindt. Elkaars verhaal in grote lijnen toch wel overeenkomt. Dat was echt heel heel bijzonder hoe dat is gegaan.
Ja, en wat was het moment, wat was een grote eye-opener voor jou in de retreat? Of wat was een moment dat er een kwartje viel bij jou?
Nou, wat heel mooi was, vond ik, is dat we echt zijn gaan stilstaan. En dat het naar binnen keren ertoe heeft geleid dat je eigenlijk in contact, of dat ik in contact ben gekomen met mijn gevoel. Ja, ik weet nog heel goed. Ik denk dat het de tweede dag was of zo. Dat er een moment was dat we ons even mochten terugtrekken. En helemaal tot onszelf konden komen. En dat ik ineens echt heel sterk voelde dat ik meer met mijn kinderen wilde zijn. En dat voor mij toen ineens ook die keuze van ga ik nog door? Of ga ik stoppen met deze baan? Ja, die was toen gewoon gemaakt. Dat gebeurde eigenlijk ineens. En dat was... Ja, een hele bijzondere ervaring. Ik heb toen ook meteen mijn man opgebeld en gezegd, ik wil stoppen, vind je het goed? En toen, toen was het gewoon helder. En dat was eigenlijk de vraag hè, waarmee ik bij jou kwam. Van de twijfel van, moet ik hier nou mee doorgaan of niet? Maar die vraag was eigenlijk al heel snel beantwoord. Ja.
Ja, en wat natuurlijk heel mooi was, dat je er inderdaad ook meteen naar gehandeld hebt. Dat vond ik heel bijzonder bij jou om te zien. Dus het was inderdaad een gevoel en dat kwam zo plots eigenlijk binnen. En dat is hoe het meestal gaat. Dat kan je ook niet sturen. Dat gebeurt niet bij iedereen. Dat kan soms ook later komen, maar bij jou gebeurde dat inderdaad heel snel. En, maar het, je liet het ook niet meer los. Want wat er ook nog wel eens gebeurt, is dat mensen... dat het brein het weer overneemt. Hè? En dat we toch weer gaan rationaliseren waarom dat dan allemaal niet een handige keuze zou zijn. Maar jij bent daar wel aan vast blijven houden. En ik weet wel dat je nog zei dat je toen je thuis kwam, dat je wel eventjes twijfels hebt gehad. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, die keuze was snel gemaakt. En ik heb inderdaad ook echt ik geloof een week nadat ik terug was van het retreat, heb ik mijn baan opgezegd. En ja, daarna was het toch natuurlijk wel even spannend. Omdat je dan komen die rationele gedachten weer van, oh, maar wat heb je gedaan? En ja, waar ik woon, het is niet alsof ik heel dichtbij zo'nzelfde baan weer opnieuw zou kunnen vinden. Tenminste, dat dacht ik in ieder geval. Dus het voelt dan ineens alsof je niet meer terug kan. Maar dat had ik van tevoren ook wel een beetje verwacht. Dus daarom dacht ik ook, ik moet snel handelen. Want straks ga ik weer allerlei argumenten verzinnen waarom ik het toch niet moet doen. En waarom je toch weer terug wil naar dat wat veilig voelt. Want het was natuurlijk wel, ja, voor mij was het in ieder geval wel echt een spannende beslissing.
En hoe voelde het toen je ontslag had ingediend?
Ja, echt als een opluchting. Als een bevrijding, ja zeker.
Ja.
Ja, dus toen wist ik ook dat het goed was. En ik heb ook eigenlijk nooit, nee, ik heb nooit spijt gehad daarna.
Dus het luisteren naar je gevoel, dat werkte. Dat werd wel duidelijk natuurlijk zo gedurende dit traject.
Ja, absoluut. Ja, tenminste, het heeft voor mij in ieder geval heel goed uitgepakt.
En
Ja.
Toen had je toen de neiging om, oh, maar help, nu moet ik dus heel snel wat anders gaan zoeken, want straks heb ik niks. Of heb je toen een soort van ook wel een rustperiode voor jezelf ingelast?
Nou, mijn voornemen was om in ieder geval een heel aantal maanden niks te doen. En vooral inderdaad me te gaan oriënteren op ja, hoe nu verder en wat wil ik wel. Nou, dat heb ik ook gedaan. Tenminste, ik ben heel veel gaan praten met mensen om me heen. Ik ben op allerlei plekken gaan kijken en meelopen. Om ook weer te voelen van, ja, word ik hier blij van? Is dit iets waar ik nu mee verder wil? En ik had eerst het idee van, nou, ik ga in ieder geval maanden niet werken tot het nieuwe jaar en dan zien we wel weer. Maar toen ik eenmaal thuis zat en helemaal niet werkte en hier ja, continu thuis zat, waren er ook in mijn eigen of in mijn privé situatie andere factoren die uiteindelijk hebben gemaakt dat ik op een gegeven moment dacht, ja, misschien is het toch beter als ik wel weer ga werken. En dan niet met het idee, he, van dat moet dan meteen de baan zijn die ik wil, maar meer gewoon om te werken. Toevallig kwam dat zo op mijn pad en toen heb ik inderdaad wel vrij snel een nieuwe baan gekregen, maar wel met hele andere voorwaarden dan in mijn oude. Ja,
Ja.
dus ik werkte een beperkt aantal uren zonder diensten, met veel meer mogelijkheden om mijn tijd in te delen. En dat was eigenlijk toen, ja, dat kwam zo op mijn pad en dat was eigenlijk toen een hele goede oplossing.
Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat dat eigenlijk, hè, want wat ik altijd doe, en dat weet jij ook, is dat ik altijd heel erg kijk van, ja, ben je nu toch weer aan het overleven vanuit angst, vanuit ratio aan het handelen, of ben je echt nu authentiek je gevoel aan het volgen, je hart eigenlijk? Zou je kunnen zeggen dat deze baan eigenlijk echt even een overlevingsoptie was, of heb je daarin ook wel je gevoel gebruikt?
Nee, een beetje van beide. Hè. Dus het was op dat moment, laat ik het zo zeggen, voor mij om toen op dat moment helemaal thuis te zitten. We zaten vlak voor een verhuizing. Nou, er waren ook wel wat financiële zorg, of in ieder geval, dat was een van de argumenten waarvan ik dacht, nou, het is toch wel goed omdat ik toch wel weer ga werken.
Ja.
Maar ik heb ook echt, ja, ben met mijn, in mijn nieuwe baan afgesproken van, ja, hartstikke leuk. Het leek me ook leuk, de baan die ik heb hem ook nog steeds. Maar echt andere voorwaarden dan, ja, dan in mijn oude baan, om niet weer terug, hè, in
Ja.
hetzelfde patroon te gaan. Dus in mijn huidige baan is het werktempo goed. Heb ik dus beperkte uren, geen diensten. En is de werk-privé-balans heel goed.
Ja.
En het idee was ook dat ik zou maar 4 maanden daar werken. En toen ik het eenmaal deed, en het was dus ook een heel ander tempo, toen merkte ik dat ik het ook gewoon weer heel leuk vond om, ja, mijn patiëntencontact te hebben. Want dat is wat ik hier ook al zei. Dat is gewoon wat ik ontzettend leuk vind aan mijn werk als arts. En dat had ik in mijn nieuwe baan wel.
Ja.
Dus de reden om het te doen was misschien deels een overlevingsstrategie. Maar toen ik dus eenmaal in die baan zat, voelde ik dat het gewoon wel een prima en goede baan was op dat moment.
Ja.
Het heeft me verder ook alle ruimte gegeven om nog steeds om me heen te kijken en bezig te zijn met, maar wat wil ik misschien in de toekomst, hè, nog meer of ook. En dat was, ja, het is uiteindelijk ook een prima keuze geweest om het zo te doen.
Ja. Ja, daar komen we zo even op hoor, want er is nog iets anders bijgekomen inmiddels. Maar het is wel inderdaad waar dat het heel belangrijk is als er financiële stress is. om wel een baan te zoeken. Of in ieder geval de financiële stress op te lossen. Dat hoeft niet altijd middels een baan. Er zijn natuurlijk nog 100.000 andere mogelijkheden voor. Maar dat is ook altijd wat ik iedereen leer. Zorg dat dat afgedekt is. Want je gevoel volgen gaat niet als er financiële stress is. Dat is iets heel bijzonders. Financiën, dat is denk ik de grootste stressfactor voor ons allen. Als dat niet afgedekt is, dan wordt het heel moeilijk om je gevoel te volgen. Dus dan is er ook niks mis mee om een baan aan te gaan die, die passend is bij dat financiële stuk in ieder geval af te dekken. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar ik ben nog wel even benieuwd, we hebben het veel over gevoel. Kan je dat nog eens wat verder toelichten? Want wat is dat dan voor jou? Waar zit dat? Of hoe werkt dat voor jou?
Ja, ik denk, als ik nadenk over, dat hebben we toen ook in de retreat, zijn we daar ook mee bezig geweest. Wat helpt is als je, voor mij hielp het in ieder geval om terug te denken aan situaties waarin ik me echt diep, intens gelukkig voelde in mijn leven. Situaties waarin ik inderdaad geen besef had van de tijd. Hè? Dus dat je iets aan het doen bent dat zo leuk is, dat je gewoon vergeet dat er ook nog een ander stuk van je leven is en verantwoordelijkheden en hoe laat het is. En door daar aan te denken, dan kom je eigenlijk misschien wel dichtbij je buikgevoel misschien. Hè? Wat is nou, waar word je nou echt intens gelukkig en blij van? En dat kan zich misschien in je lichaam bevinden, zo'n gevoel. Maar het kan ook in de vorm zijn van gewoon weten dat het goed is of zo. Mm-hmm. Ja, het innerlijk weten, dat heb ik ook wel.
Ja.
Ik heb ook wel, als ik terugdenk aan de huizen die in mijn leven voorbij zijn gekomen en ik daar een keuze voor maakte, dan wist ik gewoon, dit voelt goed. Ja,
ja.
Zonder al veel na te denken over allerlei logische argumenten waarom je iets zou moeten doen.
Ja. Oké, dus jij hebt je baan opgezegd, jij hebt toen een nieuwe baan gevonden ook, hè? Ook met het oog op van ik moet nu gewoon werken, ik wil nu ook graag werken. En hoe is het toen verder gegaan?
Ja, dus ik ben naast dat ik gewoon weer aan het werk was in mijn nieuwe baan, ben ik ook nog steeds heel veel bezig gaan zoeken naar andere carrière mogelijkheden. Dus ik heb op allerlei plekken gepraat, meegekeken, meegelopen. Ook hele andere dingen. Bijvoorbeeld bij de bedrijfsgeneeskunde ben ik nog gaan buurten ook. Ik heb nagedacht of ik een eigen bedrijf zou gaan beginnen. Daar heel veel over gepraat met mijn man. Die is ook ondernemer. En zo, dan heb je gesprekken. En dan ga je dus daar op andere plekken ook voelen en ervaren van hoe is dat nou? En wat voelt goed en waar word ik nou blij van? Heel veel gelezen ook, boeken gelezen waar ik eerst nooit tijd voor had. En gekeken van, waar word ik enthousiast van? En zo, het grappige was dat er ontzettend veel gebeurde doordat ik dat ben gaan doen. Ja, dus je krijgt allerlei nieuwe, ontmoet allerlei nieuwe mensen. Er komen mensen ineens op je pad die je weer inspireren voor een nieuwe richting. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik nu weer een andere baan erbij ga krijgen vanaf volgende week. En dat ook inhoudelijk een richting heeft die ik stiekem dus al heel lang wilde. Waarvan ik alleen nooit dacht dat het mogelijk was. En dat is echt, echt heel erg leuk om te merken.
Ja, want dat doen we natuurlijk ook, hè, in het traject, dat we ook kijken van eerst is het natuurlijk vaak de vraag van wat wil ik niet meer en moet ik ontslag nemen, ja of nee? Nou ja, dat is deel 1. Maar ja, je gaat natuurlijk ook kijken van wat dan wel, hè? En dat zei je ook in het begin. Dat is ook voor veel artsen zeker moeilijk om dat te bedenken, omdat we natuurlijk zo vastzitten in die lijn van die medische tunnel, dat het moeilijk is om te bedenken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Maar kan je eens wat vertellen over wat voor jou helder werd tijdens dit traject, over waar jouw hart ligt en waar jouw passie eigenlijk ligt?
Ja, dus ik heb in ieder geval steeds gevoeld dat ik heel graag mensen wilde blijven helpen. Dus, en dat ik ook echt heel, heel blij word van de oudere mens. Dus dat is mijn specialisme binnen de interne geneeskunde. En ik dacht ook, toen ik op een gegeven moment ook bij de bedrijfsgeneeskunde meekeek, hartstikke leuk. Toen dacht ik wel, dan heb ik nooit meer mijn oude mensjes. En dat vond ik wel, dat voelde gewoon echt wel als jammer, omdat ik daar heel erg van hou. Dus dat bleef. Dus die oude geneeskunde, die bleef een centrale plek behouden. En uiteindelijk ben ik dus in contact gekomen met collega's die ik eigenlijk al kende vanuit mijn vorige baan. Die in het verpleeghuis werken, specialisten ouderengeneeskunde. Die zeiden van, nou, laten we eens praten. En zo is dat gegaan. En nu heb ik de mogelijkheid om eigenlijk mijn vak te gaan uitoefenen buiten de muren van het ziekenhuis. In samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde. Waar ik onderdeel word van van hun team. Dat heel erg in de betrokken is bij thuiswonende ouderen. Dus waarbij ik straks op mijn fietsje bij oude mensen thuis mijn vak kan uitoefenen.
Ja.
En dat is eigenlijk al heel lang een droom.
Ja. Ja, mensen zien jouw gezicht niet, maar ik wel.
Nee.
En die begint helemaal te shinen en te stralen. Dus dat is heel leuk om te zien.
Ja,
ja want dit is echt wat je wilde, hè?
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Het trager tempo en huisartsen helpen. Samenwerken met de mensen in de eerste lijnen, zoals dat heet in ons vak. Ja, dat lijkt me echt fantastisch.
Ja.
Ja.
En je had niet gedacht dat dit zou kunnen, hè? Of dat het mogelijk zou zijn voor jou.
Dit is niet een bestaand soort carrièrepad, tenminste. Ik kende dat in ieder geval niet. En dat is wel echt ontzettend leuk dat ik nu deze mogelijkheid heb.
Ja. En wat zou je daarin aan anderen willen meegeven? Want dit is natuurlijk vaak, hè, jij zei ook, het ontslag is dan echt wel een sprong in het diepe. Je weet niet wat er komt. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want nu heb je dus uiteindelijk is hetgene wat je echt allerliefste wilde is op je pad gekomen. Maar die zekerheid heb je niet van tevoren. Ja, wat zou je daarin aan andere mensen willen meegeven? Om toch daar een soort van vertrouwen in te ervaren.
Ja, nou, kijk, wat voor mij in ieder geval duidelijk werd is, als je niet kijkt, dan weet je ook niet wat er is. En echt in ons vak, wij worden best wel nauw opgeleid, om het maar even zo te noemen. Dus onze opleiding richt zich echt op een bepaalde baan. En voor de medisch specialisten geldt dat het toch bijna altijd in de ziekenhuis is. En toen ik eenmaal daaruit was gestapt en ben gaan rondkijken, rondvragen, meelopen, ontdekte ik dat er ontzettend veel meer is dan je van tevoren denkt. En ik ben bijvoorbeeld ook in aanraking gekomen met allerlei andere internisten die buiten het ziekenhuis werkten. Dus een hele groep in Nederland die dat doet. Ja, maar dat weet je niet totdat je daarnaar gaat zoeken.
Ja.
En ook door naar mensen toe te gaan en zeggen van dit is wat ik wil. Merk je dat er dan in één keer veel meer mogelijk is dan je van tevoren dacht. Omdat andere mensen dan zeggen, oh grappig, wij willen het eigenlijk ook wel. En dan is het helemaal niet een bestaande baan of een bestaande vacature. Maar het begint ermee dat je je wensen gaat kenbaar maken. Maar wat lastig is als je moet doen vanuit een bestaande baan. Ja, dat is lastig. Omdat je gewoon niet weet wat er is.
Ja, dus je zegt eigenlijk, je moet eerst in beweging komen voordat de antwoorden, de helderheid, de richting, de mogelijkheden naar je toe komen.
Ja, zo heb ik het ervaren. Dus echt door de ruimte en de tijd te nemen om echt om me heen te gaan kijken. Pas dan ontdek je wat er allemaal is.
Ja.
En ook gewoon echt. Ik ben echt heel veel met mensen gaan praten. Gewoon een kop koffie drinken en zeggen van joh, dit is eigenlijk wat ik wil. Kun je me op weg helpen? Heb jij ideeën? En dan kwam er weer iemand anders waar ik mee kon gaan praten. En zo krijg je ideeën en gevoel ook steeds meer vorm.
Ja.
En dat kan je volgens mij ook pas weten als je. Het is een beetje alsof je een afslag neemt en je weet pas wat er op die weg komt als je die afslag hebt genomen. En voordat je die afslag neemt, weet je gewoon niet wat er op die weg ligt.
Ja.
Zo voelt het voor mij.
Ja.
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 Ja, en ik denk ook wat jij ook heel goed hebt gedaan daarin, is dat jij, hè, want je neemt dan zo'n afslag en er komen allemaal zijpaadjes, er komt van alles op je af. En dan is het heel belangrijk dat je goed kan scheiden van is dit nu hoofd of is dit hart. En ik wil er wel even bij zeggen dat er niks mis mee is om af en toe je hoofd te volgen. Want dat doen we allemaal wel eens. Dat we toch weer een keuze maken waarvan we denken, oh, nu heb ik toch niet helemaal mijn gevoel gevolgd. En ben ik weer voor zekerheid en veiligheid gegaan. Daar is niks mis mee. Want het volgen, het verschil leren tussen hoofd en hart is ook een ervaring, hè, ervaring opdoen. Dat moet je ook leren met vallen en opstaan. Maar dat heb jij wel heel mooi gedaan, vind ik. Dat je steeds weer eigenlijk je eigen kompas tegen al die opties die er op je afkwamen hebt aangehouden. En je bent niet zomaar ergens maar ingesprongen. Maar hebt toen ook steeds weer naar je gevoel geluisterd. Van ja, dit komt nu op me af. Maar past dit wel bij mij?
Ja, ik denk ook dat het een doorgaand proces is. Dus dat ook voor nu geldt. Ja, ik heb zo meteen een nieuwe baan. ja, ik moet maar zien hoe dat dan voelt. Hè, als ik eenmaal die baan heb. En dan gaan we dat wel weer ervaren.
Ja.
Ik denk wat voor mij vooral bevrijdend is geweest. Is dat je kan vertrouwen in dat je het nog niet helemaal weet. En vroeger was het zo dat ik natuurlijk een opleiding deed. En in mijn hoofd had, dit wordt mijn baan. En zo gaat mijn leven eruit zien. En dat gevoel. Ja, dat was ineens helemaal weg, omdat ik besloot dat ik het anders wilde. Maar nu geloof ik dat door dit te hebben meegemaakt, ja, ik weet nog niet. Ik weet ook niet wat ik over 20 of 30 jaar doe, maar dat is dus oké. Okay, omdat ik erin vertrouw dat door gewoon ja, dit proces misschien nog een keer of nog 5 keer te gaan doorlopen, dat je altijd wel weer iets tegenkomt wat gewoon goed is op dat moment.
Ja.
Dat vind ik echt een heel bevrijdend gevoel.
Ja, want eigenlijk zeg je dan nu, in het begin hadden we het erover van veel mensen wachten tot een burn-out. Hè. Bij jou was dat ook zo, totdat er wat moet veranderen. Maar eigenlijk zeg je nu dat veranderd is voor je. Dat je dus ook jezelf de vrijheid geeft om gewoon maar te kijken wat je ergens van vindt. En als je het niet helemaal top vindt, dat je dan ook weer mag veranderen.
Ja, ik denk dat hoe ik het eerst voelde, dat het een beetje is van er is een mal hè, en daar moet je in passen.
Ja.
En dat je eigenlijk al die tijd in zo'n carrière probeert je vooral in die mal te passen. En heel vaak lukt dat en dan weer even wat minder. Maar nu denk ik, ja, nou ja, er hoeft eigenlijk geen mal te zijn. Want je zoekt vanzelf wel iets wat dan past, zeg maar. Ja,
ja, je bent zelf de mal.
Ja, precies.
Ja, en daar past altijd wel iets bij.
Precies,
ja. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Oké, okay. Hey, en als je nou terugkijkt hè, op deze hele reis, je bent natuurlijk, ja, ik zei het in het begin al, het is inmiddels al 9 maanden geleden dat jij instapte. Wat heeft het jou dan het meest opgeleverd of wat is je het meest bijgebleven?
Wat voor mij, denk ik, het meest leerzaam is dat ik echt heb geleerd om mijn gevoel serieus te nemen. Hè? Dus om het niet meer weg te rationaliseren. En gewoon zeggen, oké, okay, dit voel ik, dus dit betekent iets en hier doe ik wat mee. En dat dan ook doen. Ja, ongeacht wat anderen daar misschien van vinden of dat het dan precies is wat van mij verwacht wordt. Ik denk dat dat voor mij, dat het voor mij het meest heeft opgeleverd.
Ja, mooi. Oké, en is er nog iets wat jij wil meegeven aan andere mensen die op dit moment misschien luisteren en denken, ja, ik zit ook vast in een situatie, of dat nou in je werk is of in je bedrijf of... Waar het maar in is, er zijn heel veel mensen die momenteel vastlopen en denken van help, ik weet niet meer wie ben ik nu, wat wil ik nu. Wat zou jij willen meegeven?
Ja, ik zou zeggen, neem je gevoel serieus en gun jezelf de tijd en de ruimte om dat te onderzoeken. En ja, durf te kiezen voor jezelf. Ik denk dat dat mijn tip zou zijn voor iedereen.
Nou, ja, dan wil ik bij deze aflevering afsluiten. Carolien, heel erg fijn dat je er was. Dank je wel. En ja, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.